Nee, het dodenrijk zal u niet loven. De dood prijst u niet. Zij die in het graf zijn afgedaald, verlaten zich niet op uw trouw. Ik heb de laatste tijd regelmatig gepreekt over de opstanding. En dat is het goede nieuws van Jezus, opstanding. En opstanding zou je kunnen zeggen, dat gaat over het leven, na het leven, na de dood. Opstanding is niet, mijn toekomst ligt in de hemel. Opstanding is uiteindelijk, mijn toekomst is hier op aarde. Maar als opstanding gaat over het leven, na de dood, dan zou je kunnen afvragen, ja, maar wat gebeurt er nou tussen sterven en opstanding? Waar ben ik dan? Een aantal mensen hebben ook daar wat over gevraagd, dus vandaar deze preek. Nou, deze tekst is niet echt hoopgevend. Die woorden van Hiskia. Die vertellen over wat er gebeurt na het sterven. Maar vertellen die woorden echt daar wat over? Nou, daar gaan we eens naar kijken. We beginnen gewoon met het Oude Testament. Wat we gaan doen is eerst even de toekomstverwachting van het Oude Testament op een rijtje zetten. Wat dachten die mensen eigenlijk wat er ging gebeuren? En dan gaan we opnieuw kijken naar die woorden van Hiskia. Dus eerst de toekomstverwachting en daarna het verhaal van Hiskia. Wat gebeurt er na de dood? Nou, als je met die vraag in het achterhoofd het Oude Testament gaat lezen, dan vind je drie antwoorden. Wat verwachten de mensen? Nou, als eerste dit. Ze verwachten maar niks. Er is geen hoop. Er is geen hoop, want het dodenrijk, Sheol in het Hebreeuws, dat slokt de doden op. Nou, dat hoor je Hiskia ook zeggen. Hè? Hiskia zegt, ik zal de Heer niet meer zien. Ik zal nooit meer een mens aanschouwen. En eigenlijk vind je die verwachting dat dit dus het einde is, dat vind je op heel veel plaatsen in het Oude Testament. Psalm 6. Doden noemen uw naam niet meer. Wie in het dodenrijk kan u nog loven? Dus dit is de eerste verwachting. Geen hoop. Er is ook een andere verwachting. En die gaat net anders. Die zegt, nou er is wel hoop, want Gods liefde is uiteindelijk sterker dan de dood. Dat hoor je bijvoorbeeld in Psalm 73. Die psalm die gaan we ook zingen. In Psalm 73 kijkt iemand rond in de wereld en die denkt van, nou dat klopt niet. Dat klopt niet. Slechte mensen gaat er eigenlijk gewoon veel beter af dan goede mensen. Mensen die zonder God leven, die zijn gezonder. Mensen die zonder God leven, die zijn welvarender. Ik wil de Heer God dienen en het gaat maar gewoon slecht af. Hoe kan dat nou? Eigenlijk gebeurt precies het omgekeerde van wat God zegt. God zegt, als je mij dient, dan zul je leven. Maar het omgekeerde gebeurt. Hoe kan dat? Is dat nou rechtvaardig? En dan klaagt hij bij God. En dan uiteindelijk dan laat God hem iets zien. En dan eindigt die psalm met deze woorden. Zolang ik verbitterd was, gekwetst van binnen, dom en dwaas, was ik bij u als een redeloos dier. Maar nu weet ik mij altijd bij u. U houdt mij aan de hand. En leidt mij volgens uw plan. En dan neemt u mij weg met eer bekleed. Ik blijf altijd bij u en u neemt mij weg met eer bekleed. Er is hoop, Gods liefde is sterker dan de dood, maar wat er precies gaat gebeuren, dat is niet helemaal duidelijk. Maar er is wel hoop. En tot slot is er het derde antwoord. Er is hoop, God zal de doden opwekken. Daar hebben we over gelezen in Ezechiël 37 en Daniël 12. Nou, drie antwoorden. En als je daarnaar gaat kijken, als wij niet wisten van de opstanding van de Heer Jezus, dan was ons dat derde antwoord niet zo opgevallen. Dan hadden we echt vooral dat eerste antwoord gezien, want dat kom je overal tegen in het Oude Testament. Dat is het antwoord wat het meest nadrukkelijk aanwezig is. En het is ook goed om je te realiseren dat het echt een ander antwoord is dan het derde antwoord. Het is nogal verschillend, hè? Er is geen hoop. Of er is hoop. En niet alleen verschillen die twee uitspraken nogal, dan ga je vanzelf ook andere dingen zeggen. Ja, alles wat mensen om dat antwoord zeggen, dat wordt gekleurd door of er hoop is of dat er geen hoop is. Er zijn verschillende antwoorden. Misschien denk je, hoe kan dat nou dat de Bijbel verschillende antwoorden geeft? Nou, waarom niet? En bovendien is het maar de vraag of ze tegenstrijdig zijn. Misschien heeft God door de tijd wel steeds meer laten zien van hoe die is en wat die wil. Misschien waren er wel mensen op dezelfde tijd waar de een wat meer wist dan de ander. Maar alles gezegd, het zijn wel verschillende antwoorden en dat is goed om rekening mee te houden. Je moet ze niet op een hoop gooien. Maar vanochtend wil ik laten zien dat er een relatie is tussen dat eerste antwoord, eigenlijk het antwoord wat Hiskia lijkt te geven, er is geen hoop, dodenrijk slot op, en het laatste antwoord. Want er is een verband tussen die twee antwoorden, een relatie. Alleen, die relatie die is anders dan je denkt. Want die relatie ligt niet aan de kant van de dood, die relatie ligt aan de kant van het leven. Nou, met deze drie antwoorden in ons achterhoofd gaan we Jesaja 38 lezen en luisteren. Volgt de tekst, zeg maar, van Jesaja 38 tot en met vers 9 behoorlijk op de voet. Er staat, omstreeks diezelfde tijd werd Hiskia dodelijk ziek. Nou, dat was de tijd waarin het volk Israël, het noordelijke rijk, zeg maar, net was weggevoerd door de Assyriërs. De Assyriërs, dat waren de nieuwe wereldmacht en ze regeerden met ijzeren hand. En de vader van Hiskia, Agas, die had zich verbonden met die Assyriërs. Juda betaalde fikse belasting en daardoor konden ze overleven. Het was alsof je, zeg maar, een pitbull steeds hondenkoekjes voerde en zei, nou braaf beest, braaf beest. Maar ondertussen wist je, op een dag komt, ja, de dag, het moment komt dat hij gaat happen. Je weet alleen niet wanneer, hij gaat aanvallen. Agas was zelfs in Damascus geweest en had hij een altaar gezien van de god van de Assyriërs en hij dacht, ja, zo een moeten wij ook hebben. En dat had hij in de tempel van God neergezet, in plaats van altaar voor de Heer. Agas had zelfs zijn eigen kind geofferd voor een andere god. En toen kwam Hiskia. En Hiskia die ging een andere weg, dat was een riskante weg. Want als eerste ging hij dat altaar eigenlijk van dat volk, de Assyriërs, ging hij weghalen. En hij herstelde de tempeldienst voor de Heer. Hij zegde zelfs het verdrag met Assur op. Nou, dat was levensgevaarlijk. Waarschijnlijk had hij een lijntje uitgegooid naar Babel, maar misschien was dat al te laat. Want het oog van Assur was op Israël gevallen, of op Juda gevallen. En het zag er niet goed uit. Het leek alsof het op elk moment gedaan kon zijn. Nou, die politieke moves die Hiskia maakte, die waren op zijn minst discutabel. En dat was niet de enige. Want zijn volksgenoten die aanbaden allerlei goden. Maar Hiskia die was niet zo voor godsdienstvrijheid. Hij wilde dat de Heer werd gediend. Hij liet zelfs de koperen slang kapot slaan die uit de woestijn mee was gekomen. En nou, de volksgenoten van Hiskia die de Heer aanbaden, die deden dat dan ook nog op allerlei plekken. Dat mocht ook niet meer. Hiskia centraliseerde de feesten in Jeruzalem. Nou, Hiskia, nou, dat was niet simpel. Hij stond onder enorme druk. Zou hij het houden tegenover Assur? Zou hij het houden tegenover zijn eigen volksgenoten? Hij had zomaar zijn kaarten kunnen overspelen. Of had hij ze misschien al overspeeld? Zou hij overleven of zou hij vermoord worden door Assur? Eerst zouden zijn zonen voor zijn ogen worden vermoord. En daarna zou hij blind worden gemaakt. En daarna gespeecht, gefild. En in die tijd leefde Hiskia. En omstreeks die tijd, schrijft Jesaja, werd hij dodelijk ziek. En dan komt de profeet Jesaja bij hem. En die zegt, nou draag alles maar over aan een ander, want jij gaat sterven, je gaat niet leven. Halverwege de uitvoering van zijn plannen die hartstikke riskant waren, hoort hij, je gaat sterven, je gaat niet leven. En dan draait Hiskia zich om in die hoogspanning. En dan bidt hij, Heer, ik smeek u, neem toch in aanmerking dat ik me altijd oprecht en met heel mijn hart naar uw wil heb gericht. Nou, als je koning bent, dan heb je een mandaat nodig. Een soort reden waarom je koning bent. Nou, dat mandaat had hij. Hiskia was gezalfd als koning in de naam van de Heer. Het was zijn taak om het volk bij de Heer te brengen. Dat was ook de opdracht waar de Heer zijn zegen aan had verbonden. Toen David de macht overdroeg aan Salomo, toen had David gezegd, als je zonen het rechte pad houden en mij met hart en ziel toegewijd blijven, zal er altijd iemand van jou op de troon blijven zitten. Hey, dat zegt hij. Hiskia zegt tegen God, ik heb toch het rechte pad gehouden. Ik ben u toch met hart en ziel toegewijd. Wat doet u? Hij was koning in Jeruzalem. Dat was de plaats waar God zijn naam aan had verbonden. In de tempel kon je God loven en prijzen. Niet ergens anders. En Hiskia had er alles aan gedaan om God te loven en te prijzen. Dat het mogelijk was. En nu vertelt de Heer hem eigenlijk halverwege, ja, je gaat sterven. Nou, als je nog geen perspectief hebt op de opstanding, en dat had Hiskia niet, dan kan je toch niet anders concluderen dan dit. Heer, uw schepping is goed. U hebt alles goed en mooi gemaakt. Daarover hebt u uw zegen gegeven. U hebt uw zegen niet over de dood gegeven. De dood is de vloek. Hier is het goed, niet ergens anders. Laat staan in de dood. Als ik sterf, dan is er geen hoop meer. Bovendien, ik ben koning. U hebt mij aangesteld, u hebt mij gezalfd met de Heilige Geest. Dit is wat ik moet doen. Dit is waarvoor ik leef. Kijk toch, hier hebt u uw belofte aan verbonden. Hier kan ik u prijzen, in Jeruzalem. Niet ergens anders. Dit is de plek die u hebt uitgekozen. U hebt zelfs een lang leven beloofd aan mensen die doen wat ik doe. De dodenrijk heeft u nog nooit iets goeds over gezegd. Als ik ga sterven, dan ontneemt u me eigenlijk mijn taak. Dan sterf ik aan mijn zonde. Als ik ga sterven, dan is er geen hoop. Hiskia wist, God heeft de hemel en de aarde gemaakt. Hiskia wist, dit is de plek waar God zijn zegen aan heeft verbonden. Aan dit volk en aan deze plek en aan deze wereld. En ik ben als koning hoop voor Israël. Als ik sterf, dan is er geen hoop meer. Want dit is de plek van de hoop. Er is geen andere plek. Als ik sterf, is er misschien nog hoop voor Israël, maar voor mij niet meer. Want dit is de plaats van de hoop. En als je nou goed luistert naar die woorden, dit is de plaats van de hoop, dan hoor je dat overeenkomt met onze verwachting. Want dat zeggen wij ook, dit is de plaats van de hoop. Opstanding gaat erover dat deze wereld een plaats is waar hoop leeft. Alleen wij weten van de opstanding. Wij weten dat we hier terug mogen komen. En dat brengt de hoop terug. Dat bevestigt nogmaals Gods liefde voor de wereld. Hij gaat ons uiteindelijk zelfs uit het dodenrijk redden. En ons opnieuw op die plek van de hoop terugbrengen. En dat is de verwantschap tussen die eerste toekomstverwachting uit het Oude Testament en die laatste, die derde, en die ook onze toekomstverwachting is. Die verwantschap ligt niet aan de kant van de dood, maar die verwantschap, die relatie ligt aan de kant van het leven. Leven is goed. God wil dat we leven. En omdat Hiskia niet wist van opstanding, zei hij van ja, dan is er geen hoop. Want hier is de plaats van de hoop. Je kan toch niet verwachten dat Hiskia iets positiefs gaat zeggen over de hoop. Hoe kan je verwachten dat hij gaat zeggen, nou, ik prijs u tijdens mijn leven, ik prijs u tijdens mijn dood. Natuurlijk niet. De dood was voor hem het einde. Dat was iets vaags, een schimmerrijk. Dat was alles behalve het beloofde land. Maar nu wij weten van de opstanding, dan moeten we dus voorzichtig zijn om wat Hiskia zegt over de dood in te lezen in onze toekomstverwachting. In onze verwachting over wat er gebeurt tussen leven en dood. Hiskia die zegt niet in de tijd tussen de dood en de opstanding loof ik u niet. Nee, dat zegt hij niet. Hij wist niet van een tijd tussen dood en opstanding. Hij wist alleen van een tijd van sterven. Dus die uitspraak in de tijd tussen leven en sterven, die kunnen we niet in de mond leggen. Als je de Bijbel in het Oude Testament leest over dat eerste antwoord en wat het voor ons, wat het betekent, wat er gebeurt na de dood, dan mag je daar niet ons derde antwoord insmokkelen. Dat eerste en dat derde antwoord die komen overeen wat betreft hun waardering voor het leven. Daar zit de verwantschap. Als Hiskia zegt, in de dood loven we u niet. Hij kon niks anders zeggen. Maar dan moeten wij horen, het gaat om het leven. Hiskia vraagt om het leven. En dan gebeurt er ook iets bijzonders. Hè? Jesaja krijgt opnieuw een profetie. Ga naar Hiskia toe, zeg tegen hem, dit zegt de Heer. De God van je voorvader David. Ik heb je gebed gehoord, je tranen gezien. Wel nu, ik geef je nog 15 jaar te leven en ik zal jou en deze stad redden uit de handen van de koning van Assyrië. Ik zal deze stad beschermen. En daar kan je over verwonderen. Hoe kan dat nou? Eerst was het, je zult niet leven, je gaat sterven en nu wordt het, je gaat leven. Is God dan wispelturig dat hij van plan verandert? Maar je zou kunnen zeggen, integendeel, God verandert niet van plan. Het is eigenlijk het wonder van Gods trouw. Iemand zei, ik moet het voorlezen, dus dat betekent dat u goed moet luisteren, denk ik, anders kan u het niet volgen. De Heer is onveranderlijk in zijn wil om zijn schepselen te zegenen. en om zijn woord te veranderen als mensen op hem vertrouwen. Maar daarin is God onveranderlijk in zijn wil om schepselen te zegenen. Eigenlijk is dat ook het wonder voor ons, hè. God zegt niet, nou je zult sterven, maar weet je wat, we voezelen nog wat na de dood. Nee, God zegt, je zult sterven, maar ik ga je terugbrengen. Ik ga zelf de dood dragen. Nou, dat laatste, dat wist Hiskia natuurlijk niet. Maar wij wel, dat is het grote nieuws. Dat God zegt, ik ga je terugbrengen, ik ga je laten opstaan. Het bijzondere is dat Hiskia zijn herstel wel als een soort opstanding misschien heeft ervaren. Hij schrijft boven zijn lied een stil gebed van koning Hiskia van Juda, toen hij ziek was en van zijn ziekte herstelde. Nou, dat hij van zijn ziekte herstelde is eigenlijk net wat te weinig. Het Hebreeuws heeft een heel mooi woord voor herstellen. Dat is Rafa, van Rafaya, hoor je wel eens in Nederlands, maar dat staat hier niet. Er staat hier Gaya, leven. Er staat, toen Hiskia ziek was en uit zijn ziekte leefde. Hij stond op, hij herleefde. En in die zin lijkt Hiskia op Jezus. Jezus stierf ook halverwege zijn leven. Je zou kunnen zeggen, het leek wel alsof hij halverwege zijn werk moest sterven. En Hiskia, die stond ook halverwege zijn werk op. Dat is natuurlijk één verschil. Hiskia, die werd zeg maar voor de poort van de dood gered. Maar Jezus ging door die poort heen en kwam terug. We zijn begonnen met deze vraag. Vertelt nou die uitspraak van Hiskia? Vertelt hij iets over de tijd tussen dood en opstanding? Nou nee, het lijkt er niet zo op. Hiskia wist niet van een tijd tussen dood en opstanding. Dus moet je wat hij zegt er ook niet inlezen. Hij vertelt veel meer over die andere kant, over het leven. Hiskia's negatieve beschrijving van de dood heeft alles te maken met zijn positieve waardering voor het leven. Leven is goed, schepping is goed. Hier beneden is het. Hier ligt mijn taak. Als ik sterf, dan is er geen hoop. Als ik sterf, dan wordt het niet afgemaakt. Nou, door de opstanding van Jezus kunnen wij dat zinnetje van Hiskia veranderen. Wanneer wij sterven, dan is er wel hoop. Want Jezus Christus is opgestaan. En hij heeft beloofd dat hij terug zal komen en dat hij ons aan hem gelijk zal maken. En daarom hebben wij hoop. En die hoop had Hiskia niet. En daarom is hij, zegt hij wat hij zegt. Maar dit wist hij wel. Het leven is goed. En dat wil de Heer ons ook geven. Amen. Hiskia wilde graag naar de tempel gaan. Krijg ik van de Heer ook een tempel dat ik weer naar de, ook een teken dat ik weer naar de tempel zal kunnen gaan. Verlangen we naar Gods nabijheid. Daar gaan we van zingen uit Psalm 84.